Ik wil met u de komende 5 weken, eigenlijk in de vakantieweken, wil ik met u nadenken over ballast. Ballast in ons leven. En de bedoeling is eigenlijk dat u, ik zal u zo dadelijk uitleggen welke ballast dat ik natuurlijk bedoel. Maar ik heb echt in de vakantie en al voor de vakantie werd ik bij deze thema's bepaald. Omdat de vakantietijd is altijd zo'n tijd waarin we echt de rust soms vinden om over ons leven na te denken. Soms de rust ook echt vinden om bij God echt een hele periode te zijn. En het is heel goed om na te denken over welke ballast we eigenlijk meedragen. En ik wil heel graag bidden, omdat ook deze... Als ik me vrijmoedig voel, dan zal ik een uitnodiging doen. Als het ware om die ballast, ook die specifieke ballast die ik zo dadelijk met u wil behandelen aan de hand van de Samaritaanse vrouw, om die bij het kruis neer te leggen. Omdat ik echt ervaar, ook in de gesprekken, in de herderlijke zorg, dat mensen soms ontzettend belemmerd worden in een groei om eigenlijk soms is het zo dat mensen in de knop zitten van hun leven en die knop die gaat niet echt open. Die bloei die komt eigenlijk helemaal niet echt op, die bloem die komt niet echt tot bloei. En soms heeft dat te maken met een onzichtbare ballast die je in je rugzak hebt. En ik bid, ik ga nu ook samen met u bidden, dat God, dat Heer Jezus, dat vanmorgen mag openbaren. Ik ben me altijd ontzettend bewust en ook in bijzonder in de vakantie ben ik me zo bewust geworden dat en zo bereid ik me eigenlijk ook altijd voor als ik hier op het podium sta met u de Bijbel openmaak, dat ik een kanaal mag zijn, een middel mag zijn waarin God tot u spreekt. Dat het niet zomaar een samenkomst is, zomaar een preek is. Nee, ik kom altijd hier naartoe, elke zondag waar ik ook preek, omdat ik weet dat het levensveranderend kan zijn. Niet dat ik levensveranderd ben en ook niet dat ik woorden spreek die levensveranderend zijn, maar dat de Bijbel en Gods geest in uw leven kan werken, wat een intense levensveranderende dag kan zijn. Soms een uur, soms een moment waarin u een besluit neemt en zegt, Heer, u heeft het geopenbaard en ik wil nu echt een besluit nemen. En dat bij u neerleggen en anders gaan denken. En zo wil ik deze dienst, deze prediking, heel graag met u aan Gods genade opdragen. Vader, we weten zo ontzettend, Heer, ook als predikers, dat we zo afhankelijk zijn van uw diepe genade. Hoe kunnen we de ziel van de mens bereiken? Hoe kunnen we dat met woorden bereiken? Hoe kunnen we eigenlijk van binnenuit werken? Dat gaat niet, Heer. En ik weet en ik besef dat ook zo ten diepste. En elke keer als ik uw woord open en elke keer als ik me voorbereid, dan ben ik me zo bewust van de beperkingen van een spreker. Omdat we altijd van buiten afwerken. Maar Heer, ik wil u zo danken dat u de Heilige Geest gegeven heeft, die ons kent, die ons Jezus openbaart en die van binnenuit werkt. Van binnenuit ons dingen laat zien, van binnenuit dingen openbaart om die af te leggen, om te veranderen naar het beeld van uw Zoon Jezus Christus. En zo wil ik ook deze prediking aan uw diepe genade opdragen, niet alleen van deze morgen, maar ook van de komende zondagen, als we zo nadenken over ballast. Die ons zo te neer kan drukken. Die ons zo kan knechten. Die ons zo moe kan maken. En ik wil u bidden dat u tot onze harten wilt spreken. In Jezus' heilige naam. Amen. Ik geef kort een inleiding wat ik eigenlijk de komende 5 weken met u wil gaan bespreken. En daarna gaan we kijken naar een ballast van een vrouw, waarvan we de naam niet weten, alleen waar ze vandaan komt. En hoe Jezus daarmee omgaat en wat er eigenlijk met deze vrouw eigenlijk gebeurt. En het gaat dan over de ballast in ons leven. En in het bijzonder gaat het om zeg maar die schaamte die bij de Samaritaanse vrouw is. Die innerlijke leegte. die ze eigenlijk ervaart. Maar laat ik eerst even zeggen welke richting dat we op gaan. Het is zo bijzonder dat als we kijken naar de bediening van de Heer Jezus, dan wordt hij eigenlijk, ik heb twee teksten gekozen waarin zeg maar, het heel erg duidelijk is wat de inhoud van zijn bediening is. En dat vind je in Lucas 4, dat is zeg maar het eerste dat Jezus zich openbaart en dat hij in de synagoge van Nazareth is. En dan neemt hij een Bijbel, neemt hij een boekrol van Jesaja. En dan leest hij daarvoor tekst in Lucas 4, vers 18 en 19. En dan staat en dan zegt hij, de geest van de Heer is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft me gezonden om aan de armen het evangelie te verkondigen en om te genezen wie gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen om aan verslagenen weg te zenden in vrijheid. En dan vat hij dat eigenlijk samen, wordt die tekst samengevat, al deze bedieningen worden samengevat, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken. En als je deze tekst zo ziet, dan zie je dat het gaat over armen, over gebrokenen, over mensen die gevangen zijn, mensen die niet zien kunnen, mensen die verslagen zijn. En voor deze groep, ik vind het zo indrukwekkend dat God daarvoor gekomen is. Dat de Heer Jezus daarvoor gekomen is. En dan staat er ook in Lucas 4 dat dat nu vervuld is. Met de komst van hem is dat vervuld. En daar maak ik echt aanspraak op. Op deze tekst maak ik aanspraak op. Daar ben ik van uitgegaan. En een andere tekst die zegt, als dan de Zoon u vrij gemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn. Want het punt is namelijk dat, het doel van ons leven, dat staat zo in Johannes 17, vers 24. Die tekst heb ik niet op sheet staan. Maar het doel van ons leven, vaak denken mensen die tot geloof komen, en u waarschijnlijk ook, dat als ik u zou vertellen, waarom is Christus nu gekomen? Dan zegt hij is gekomen voor mijn vergeving van zonde. Of hij is gekomen voor verzoening. Of hij is gekomen voor mijn heiliging. Of dat ik een kind van God mag zijn. En dat is allemaal waar. Maar toch zijn dit alles middelen. Dit is niet het doel. Dat is een middel tot. En het middel is eigenlijk tot, zoals Jezus eigenlijk zegt, dat uiteindelijk is het zo dat hij, wat hij dan bidt, in Johannes 17, vers 24, dat bidt hij, dat hij de Vader bidt op een cruciale uur van zijn leven. Dan bidt hij en dan zegt hij, Heer, ik bid dat zij bij mij zullen zijn. En dat ze mijn heerlijkheid zullen zien. Het uiteindelijke doel van uw leven is dat we door die heiliging, door die vergeving, door die verzoening, door een kind van God te zijn, is het zo dat het uiteindelijke doel is dat we die heerlijkheid van Christus mogen zien. En weet je, dat vervult mijn leven, dat vervult me met enorme passie. En dit begint nu al. Dat is niet iets wat later begint, dat begint nu al. Maar er kan zo'n ballast zijn in ons leven die ons verhinderen om tot geestelijke bloei te komen. Die ons verhinderen om tot een geestelijke groei te komen. Er kan ballast in uw leven zijn die u verhinderen om aan die heerlijkheid van Christus echt te genieten. En daarover wil ik met u spreken. Er staat een tekst in Hebreeën 12, vers 1 en 2. Dan wordt eigenlijk het leven wordt gezien als het lopen van een marathon. En dan staat er in Hebreeën 12 dat we mogen afleggen alle last en de zonde die ons gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Ik vond het zo treffend toen ik David vroeg van, dit is de serie van de ballast, kun je daarbij een plaatje zoeken? Toen kwam hij met een rugzak en toen dacht ik, ja, wij komen net zeg maar, van vakantie terug en wij zijn echte wandelaars, Rietje en ik. En we willen echt heel erg graag altijd in de bergen zeg maar, wandelen. Dan gaan we wel met de lift naar 2000 meter, dus we lopen niet naar 2000 meter. Maar dan maken we op 2000 meter toch altijd heerlijk behoorlijke toeren van 3-4 uur. Dat we of naar beneden lopen of we blijven op dat plateau of we gaan naar het middenstation. Maar dat zijn toch behoorlijke flinke wandelingen die we maken. En als we dan een rugzak pakken, zeg maar, dan doen we daar het hoogst nodige in. Want je weet, als je dus in de berg aan het lopen bent op niet goed begaanbare paden, dat je dus in feite alle ballast die je eigenlijk met je meedraagt, die gaat je eigenlijk hinderen. Uiteindelijk kan het zelfs zo zijn dat als je, zeg maar, dat helemaal volpakt met dingen die je denkt nodig te hebben, dat je denkt, nou, het zou misschien kunnen gaan regenen, nog een regenjas erbij, genoeg proviant. En als we verdwalen, dat ik een paar liter water nog in die rugzak doe, dan kan het best zijn dat ik de eindstreep niet haal. Omdat ik daar onder die last gewoon bezwijk. Als ik na 4-5 uur wandelen met zoveel in mijn rugzak, dan kan het zijn dat je het doel niet haalt. En daar spreekt Hebreeën ook over. Die Hebreeënbrief die spreekt er eigenlijk over dat er staat dat we de last moeten afleggen. Zonde en last zijn twee dingen. Ik ga het nu over de last hebben. Dus niet over zonde, dat zal zo dadelijk komen. Want je struikelt. Als die last, zeg maar, zo zwaar wordt, dan struikel je. Je gaat ervoor in verstrikt raken. Dat kan je echt te neerdrukken. En dat kan zijn dat je het doel eigenlijk niet haalt. Dat is waar ik het met u over wil hebben, is over die onzichtbare lasten. Die rugzak die laat eigenlijk, als je die rugzak uitpakt, dan zie je eigenlijk die zichtbare lasten die we kunnen dragen. Maar dat is, zeg maar, ik wil met u nadenken over die overtallige spullen in die rugzak die u kan neerdrukken. En daarvoor heb ik verschillende voorbeelden gezocht in de Bijbel. En waarschijnlijk zullen die serie van 5, dat zal best wel eens een iets langere serie kunnen worden. Maar het gaat me eigenlijk om voorbeelden zoals David, die overspel pleegt en die eigenlijk een intense ballast draagt van verscheurd door onrust en door schuld. Dat is een ballast die we kunnen dragen van onbeleden zonde die we eigenlijk bedekken. En dat kan je gewoon kapot maken. Dat kan je te neerdrukken. Een ander voorbeeld is dan Petrus, die zo faalt. Daar zullen we ook een van die zondagen over nadenken. Die zo ontzettend faalt. En wie kent dat niet? Dat je eigenlijk denkt dat je voor de spiegel staat. En dan denk je, ik ben nu 30 jaar christen of 35 jaar christen. En Miel, wat val je je toch zelf tegen, jongen. Ik dacht dat je verder was. Je bent voorganger van een kerk en hierin struikel je. En dan ga je jezelf verwijten maken. Zoals Petrus, die zichzelf een ballast die je ten neer kan drukken, dat je je gewoon zelf verwijten maakt en dat je niet ertoe komt wat je wel vergeving vraagt en ook vergeving ontvangt en je weet het ook. En het is zo ontzettend moeilijk om jezelf te vergeven. En als je daaraan herinnerd wordt, drukt het je ten neer. Een ander voorbeeld is Naomi. Naomi die door verdriet, zoveel verdriet kent in haar leven. Haar zonen sterven, haar man sterft. Ze is een land, een vreemd land. Bitter wordt ze, bitter. Een last van bitterheid. Van Martha zullen we over nadenken. Altijd druk. Ik weet niet wanneer dat is begonnen in Nederland. Maar op een gegeven moment was het zo dat als je dan iemand vroeg van hoe gaat het met je, dan kon hij zeggen het gaat goed of het gaat minder goed. Of het kon wel beter zijn. En er is een kentering gekomen als je nu iemand vraagt hoe gaat het, druk, druk, druk. Druk, druk, druk. We gaan echt over die ballast van drukte ook nadenken. En vanmorgen wil ik met u nadenken over de Samaritaanse vrouw. Samaritaanse vrouw, een vrouw die teneurgedrukt wordt door schaamte en door innerlijke leegte. Dus het gaat eigenlijk, samengevat, in deze komende zondagen gaat het over onbeleden zonde, over schuld, over schaamte, over teleurstelling, over bitterheid, over wroeging, over zelfverwijt, over negatief denken. Dus houd u vast. Het gaat over u en over mij. Vanmiddag wil ik met u nadenken over Een ontmoeting die Jezus heeft met een Samaritaanse vrouw. Ik ga die geschiedenis die ga ik niet lezen met u. Dat zijn namelijk 42 versen. Maar ik zal door het verhaal met u gaan en kijken naar deze vrouw die zo teneergedrukt wordt door schaamte en door leegte. En die ontmoeting die Jezus heeft aan die Samaritaanse vrouw bij die put, dat wordt eigenlijk ingeleid met twee versen. De eerste vers dat zegt, en hij, dus dan gaat het over Jezus, moest door Samaria gaan. Dat is Johannes 4, vers 4. En dan staat er Johannes 4, vers 7, staat er een vers. En er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. En Jezus zei tegen haar, geef mij te drinken. En dat is een heel uitzonderlijke introductie. Aan de ene kant was het zo dat hij moest door Samaria gaan. Dat betekent eigenlijk dat er was een heilig moeten. Nu is het zo, hij ging naar Jeruzalem, nu is dat ook de kortste weg. Maar er was geen enkele Jood die trok door het gebied van Samaria. En waarom niet, dat zal ik u uitleggen. Het is zo, en zeker niet dat een rabbi, überhaupt sprak een rabbi nooit een vrouw aan. En dan laten we zwijgen dat Jezus was rabbi, hij was een leraar. Dus ook al zou hij in Jeruzalem zijn, geen enkele rabbi zou een vrouw aanspreken. Maar een rabbi zou nooit een Samaritaanse vrouw aanspreken. Nooit en te nimmer. En waar lag dat aan? Het was zo dat de Joden die leefden op een zeer gespannen voet met de Samaritanen. Ze gingen dan niet mee om, ze meden dat gebied. En er was een rigoureuze afwijzing van de Joden van de Samaritanen. En dat had te maken met de geschiedenis die ze samen hadden. Je kunt dat lezen, je kunt het opschrijven in 2 Koningen 17, vers 24 tot 41 staat die geschiedenis eigenlijk beschreven. Dat was namelijk, de Samaria was een provincie in de, een gedeelte van Israël in het noordelijke gedeelte. En er was een splitsing gekomen na Salomo. Het rijk van 12 stammen was gesplitst. Dan had je een 10-stammenrijk, dat was het noorden. En het 2-stammenrijk van Jeruzalem, van Israël, was het zuiden. En er was continu waren er eigenlijk de profeten die dat volk, die 10 stammen en ook die 2 stammen, die zonderden zich af, hielden zich bezig met afgoderij. En steeds werden er profeten gezonden en werd er gezegd dat ze zich moesten terugkeren tot God. Dat deden ze niet. En wat gebeurde er toen? Toen viel het Assyrische Rijk het noordelijke Rijk binnen. Dus die 10 stammen, dat 10-stammenrijk, dat werd overvallen door de Assyriërs. En wat deden die Assyriërs? Die hadden een bepaalde tactiek hoe ze zo'n land eigenlijk onder konden knechten, hoe ze zo'n land eigenlijk zouden kunnen onderwerpen. Wat ze namelijk deden was, uit Samaria werd onder andere uit Samaria, werd alle leiding werd gedeporteerd naar Assyrië. En ook alle mensen die wat te zeggen hadden op belangrijke posten waren, die de kaders van die samenleving eigenlijk vormden, die werden gedeporteerd en gingen naar het land, werden in ballingschap eigenlijk gebracht. En in plaats van deze mensen brachten ze toen mensen van andere culturen, andere volken, die gingen daar wonen en brachten ook hun eigen godsdienst mee. Hun eigen rituelen, hun eigen afgoderij. Die afgoderij die was zo intens, die was zo triest, dat er is zelfs sprake van dat er kinderoffers werden gebracht. En je ziet dan ook later dat ook koningen, bepaalde koningen van dat 10-stammenrijk, dat die zelfs hun eigen kinderen offeren aan Moloch. Dus de invloed die daar werd gebracht vanuit het buitenland door vreemde volkeren in Samaria eigenlijk te brengen, dat was immens en had intense gevolgen voor de 10 stammen. Nu was het zo dat die mensen die gingen wel, zeg maar op een gegeven moment, dat vind je in 2 Koningen 17, gingen die wel op een gegeven moment, erkenden ze en vereerden ze de God van Israël, maar ze bleven hun eigen afgoden dienen. En dat was voor de Joden een doorn in het oog. Die Samaritanen die hadden afgedaan, dat was uitvaagsel, dat was ook, die afwijzing was absoluut. Er was eigenlijk niemand die daarover nadacht, überhaupt met de Samaritanen door dat gebied te reizen, wil zwijgen met hem te eten. Het typische is dat Jezus zijn 12 discipelen in dat gebied, dat staat in dat gedeelte, op pad zendt om eten te halen. Dus iets wat je moet, als je die cultuur kent, als je dus weet waar het over gaat, is dat iets zeer uitzonderlijks. Dat zou nooit iemand doen. En dan zie je eigenlijk op een gegeven moment, om nog even iets te noemen, als op een gegeven moment dan dat tweestammenrijk in Babylonische ballingschap wordt gebracht, en zij terugkomen onder Esra en Nehemia, dan is er in Esra 3, gaat Esra die wil zeg maar de tempel gaat die herbouwen, Nehemia herbouwt de muur, maar Esra die begint met de tempelbouw. En dan komen die Samaritanen, die komen zeg maar vragen van mogen we jullie helpen? We willen ook die tempel bouwen. En rigoureus wordt dat afgewezen. En dat geeft een dusdanige bittere wortel zowel bij de Samaritanen als bij de Joden, dat in de tijd van Jezus ook intens speelde. Daarom is die gelijkenis van die barmhartige Samaritaan zo stekend bij de Farizeeën. Omdat je als je die achtergrond weet, dat zeg maar dat komt. En dan staat er dat Jezus moest, een heilig moeten, gaat hij door Samaria, en dan is hij aan die put, dan is hij alleen. Hij heeft de 12 discipelen, heeft hij op pad gestuurd, de 12 apostelen, om eten te gaan halen. En op het middaguur, om 12 uur, staat er, op het heetst van de dag, komt deze vrouw om dat water te putten. Ze komt op het heetst van de dag, omdat ze dan ook de grootste kans heeft om niemand te ontmoeten. Daarom komt ze op dat hete uur. Er is niemand bij die put, alleen Jezus. En dan zegt Jezus tegen haar, geef me te drinken. En dan is ook de reactie van deze vrouw, hoe vraagt u die een Jood bent mij te drinken? Die een Samaritaanse vrouw ben. Want er staat er tussen haakjes, want Joden hebben geen omgang met de Samaritanen. Die vrouw was totaal van dat stuk. Hoe kan het nu zijn dat iemand uit de Joden mij vraagt om te drinken? Eerstens ben ik een Samaritaanse en tweedens zou die nooit drinken uit een beker die ik hem zou aanreiken. En dan is het zo dat dan gaat het, zeg maar, dat gesprek dat gaat dan verder. En dan kijkt Jezus, alhoewel hij zeg maar dezelfde woorden spreekt tegen die vrouw, bedoelt hij iets heel anders. En dan komt zo'n, laat ik zo zeggen, niet een Babylonische, maar een Samaritaanse spraakverwarring. Die vrouw, wat Jezus eigenlijk wil, is dat deze vrouw zich bewust wordt van haar innerlijke dorst. Dat deze vrouw zich bewust wordt dat die innerlijke dorst, waar ze eigenlijk steeds naar zoekt, dat ze zich dat bewust wordt. Dat ze zich herkent en erkent dat ze een intense innerlijke leegte kent. Een innerlijke onrust kent. En dan is het zo dat Jezus antwoordt dan, van als die Samaritaanse vrouw zegt van u een Jood, die vraagt mij om te drinken, dan antwoordt Jezus, als u de gave van God kende en wist wie hij is die tegen u zegt, geef mij te drinken, zou het hem hebben gevraagd en hij zou u levend water gegeven hebben. Toen ik bij deze passage kwam, toen moest ik eigenlijk eraan denken dat de grootste zonde, de grootste verhindering in ons leven heeft natuurlijk te maken met de morele en seksuele en ethische standpunten die we nemen. Maar ik werd me zo ontzettend bewust dat we geoordeeld worden op wat Jezus hier zegt. Dat we niet vragen. Dat we niet vragen om het levende water. Hij spreekt die vrouw wel aan, dat zien we, zullen we zo dadelijk aan zien. Maar wat hij zegt is, vraag mij om water, het levende water, wat die innerlijke dorst, die innerlijke last, zal ik zo dadelijk op terugkomen, die innerlijke last kan wegnemen en die je de dorst kan wegnemen die je continu innerlijk eigenlijk hebt. En dan gaat dat gesprek, dat gaat eigenlijk direct richting de ziel van die mevrouw. Want dan komt er een wending en dan zie je eigenlijk de grote nood. En ik ben er een week zeg maar mee bezig geweest. Een intense nood. Want Jezus zegt tegen haar, roep je man. En dan zegt zij, ik heb geen man. En dan zegt Jezus, je hebt goed geantwoord. Je hebt geen man, want met degene waar je mee samenleeft, dat is je man niet. Dus ze was ongehuwd, woonden ze samen. Maar je hebt 5 mannen gehad. Deze vrouw was 5 keer getrouwd en leefde nu samen. En weet je, toen ik daarover nadenk, dacht, dan heeft die vrouw, je moet zich dat eens voorstellen, wat voor een nood dat er uitspreekt. Dat je dus 5 keer, de eerste keer, ik weet mijn huwelijksdag nog, en iemand die getrouwd is hier, de meesten zijn getrouwd, die weten nog dat je daar staat en je zegt, ik beloof, ik sluit een verbond en ik beloof, in goede en in kwade dagen ben ik bij je. In ziekte, in armoede, in rijkdom, in gezondheid, ik ben altijd bij je. En het grote leed dat je het gewoon niet kunt waarmaken, ook onder christenen komt dat voor, dat het gewoon breekt. Dan breekt het. En dan ga je de tweede keer. Dan komt de tweede keer en nu zal het anders zijn. Nu zal het echt anders zijn. En je ziet dat het dan weer niet anders is. En dan gaat dat bij deze mevrouw, hoeveel verdriet dat dat met zich meebrengt. Want een van de dingen die totaal in Nederland, totaal onderschat worden, is het verdriet wat er gebeurt in een gezin, in een huwelijk, bij kinderen, waar als het gaat over echtscheiding. Het is zo massaal dat we eigenlijk zeggen, hij is gescheiden en die is gescheiden, maar hij is weer getrouwd. Maar weet je, als je daar echt mee bezig bent, als je met mensen spreekt, dat is zo'n scheur, zo'n diep verdriet. En deze vrouw, die heeft het steeds gezocht in relaties. Ze heeft het eigenlijk steeds gezocht in een nieuwere relatie. En ik werd, zeg maar, om u te laten zien wat voor een hunkering is, heb ik een andere vrouw, zag ik, die ook, zeg maar, eigenlijk is dat ook een vrouw die niet gewild is. Deze vrouw is niet gewild. Er staat niet in of die mannen zijn overleden en of zij is weggegaan, of die mannen zijn weggegaan. Maar in ieder geval is het wel duidelijk dat ze haar geluk zoekt in de relaties. Dat ze steeds weer opnieuw hoop heeft in de relaties. En we hebben een vaste tijd gehad in de gemeente. En ik moest toen denken aan, toen werd ik erg bepaald bij Lea. Ook een vrouw die niet gewild is. Lea is een van de dochters van Jacob. En er zijn zoveel parallellen, maar ik wil je die nood willen laten zien. Als er een innerlijke leegte is in je leven en u verwacht het van relaties, u verwacht het van anderen om u heen. Lea die is een oudste dochter van Jacob, van Laban. En Jacob, om een heel kort, een zeer trieste geschiedenis heel kort te vertellen. Is het zo dat Jacob komt daar, die wordt verliefd op de zus van Lea, Rachel. Prachtige meid, prachtige schone meid. Staat ook, hij valt voor die schoonheid. En Laban zegt, oké, hij geeft eigenlijk, als je het goed bekijkt, helemaal geen direct een toestemming om te trouwen. Ja, het is een beetje vaag allemaal. Wat hij dat doet. Hij zegt, ja, je moet daar 7 jaar voor werken. En dan is die 7 jaar is om. En dan gaat hij naar Laban en zegt hij, ik wil zeg maar met je dochter trouwen. Zegt hij, is goed. En wat doet die Laban? Die denkt van, ja, die Lea, dat is mijn oudste dochter. Die kom ik aan de straatstenen niet kwijt. Die is niet zo mooi als Rachel. Die ziet er niet uit. Daar staat ze, is flats uit de ogen. Als je wat commentaren ziet, leest, dan is het zo dat ze een beetje scheelt. En wat doet hij in die nacht dat Jacob dan met Rachel trouwt? Gaat Lea in de tent. Ze hebben gemeenschap, waarschijnlijk heeft hij een borrel op. Ik kan me niet anders voorstellen. En 's morgens wordt hij wakker. En er zijn alleen maar mensen die bedrogen zijn. Rachel is bedrogen, Jacob is bedrogen. Maar wat moet dat nu eigenlijk zijn voor Lea? Bedrogen door haar vader, bedrogen door Jacob. Jacob zegt, jou wil ik helemaal niet. Maar goed, dan gaat hij weer en dan komt Rachel erbij. En dan ontspint zich iets in het leven van... Ik wil dit voorbeeld noemen omdat het zo treffend is hoe mensen kunnen hunkeren in een relatie en dat ze een relatie op de plaats van God zetten en het is altijd onvolmaakt en het is altijd dat het schadelijk is. Want de eerste zoon wordt geboren en die noemt ze Ruben. De eerste zoon van Lea is Ruben. En dan zegt ze, zie een zoon. En dan staat er, nu zal mijn man mij lief hebben. Dat is een kreet van diepe nood. En die man, Jacob, die heeft haar niet lief. Die heeft Rachel lief. Dan komt de tweede zoon. En dat is Simeon. En dan staat daar, die Simeon, dat betekent gehoord. En die nood die daar eigenlijk is, is... De Heere heeft gehoord omdat ik minder geliefd ben. Dan staat, de Heere heeft me verdrukken gezien. Voorzeker, nu zal hij mij lief hebben. En omdat hij de Heer gehoord heeft dat ik minder geliefd ben, dan komt de derde zoon. Weer die, nu zal hij zich hechten. En steeds weer opnieuw, ditmaal zal mijn man zich aan mij hechten. Steeds weer opnieuw zie je in die nood van Lea, die intense nood die ze heeft, dat ze overblijft, dat niemand voor haar kiest. Dat ze dus, dat je eigenlijk ziet dat... Dat ze zegt, ditmaal zal mijn man aan zich hechten en hij hecht zich niet. En in de vierde zoon komt de doorbraak. In de vierde zoon, dan richt ze zich niet meer op haar man. Dan richt ze zich op, hij krijgt de naam Juda. En daar staat er lofprijzing. Ditmaal zal ik de Heere loven. En dat is een doorbraak in haar leven. Dat ze ziet van, ik hunker naar relaties, ik hunker naar liefde, ik hunker. En die leegte die er in mijn leven is. Die schaamte ook, van niet geliefd te zijn. En dan komt er die doorbraak. Die doorbraak die komt ook bij die Samaritaanse vrouw. En weet je, het bijzondere is eigenlijk, als je goed dat bekijkt en de Bijbel kent, dan ziet u dat uit de stam Juda komt de Heer Jezus uit de stam Juda. Lea is zeg maar de voor-voor-voor-voor-oma van Jezus. Uit die stam van Juda komt Jezus. En nu is diezelfde Jezus. Daarom vond ik dat ook zo geweldig om die link te leggen. Die Jezus waar God toen al omzag naar Lea. Diezelfde zoon van God staat nu voor die Samaritaanse vrouw. Ook met een geschiedenis van diepe afwijzing. Ook met een ballast van intense leegte. En dan openbaart Jezus zich aan haar. En dan, dat is een groots moment. Omdat hij zich, zeg maar, bij deze Samaritaanse vrouw is het de eerste keer. Je moet zich voorstellen, bij een Samaritaanse is het de eerste keer dat hij zichzelf bekend maakt als de Messias. Bij haar. De eerste keer dat hij zelf erover spreekt, ik ben de verwachte Messias. En die vrouw komt tot intens geloof en intense overgave. En ik vind het zo'n detail. Aan de ene kant is het zo dat je dus kunt zien dat er een groot moment is dat ze de weg gaat. En dan staat er in Johannes 4, vers 28, de vrouw laat haar kruik staan. Aan de ene kant is het zo natuurlijk, dat is gewoon een ballast, een kruik. Want ze ging naar het dorp en die kruiken die waren tamelijk zwaar. Dus ze wilde snel naar het dorp om te vertellen, zou hij de Messias zijn? Maar aan de andere kant vond ik het zelf een intens mooi symbool. Een symbool van dat ze de kruik waar ze altijd weer opnieuw zelf uit wilde putten. De kruik die ze steeds weer opnieuw moest vullen. De schaamte die er eigenlijk was en wat dat niet kon wegnemen. Die leegte die er was, dat wat dan niet kon wegnemen. Die kruik laat ze staan. En ze snelt naar het dorp. En ze zegt, ik heb de Messias gezien. Ze zou hij het zijn. Maar innerlijk is er een totale verandering. En weet je, het is zo dat... Nu gaat het over u. Nu zal ik het over u hebben, over mij en over jou. En niet meer uit de Samaritaan. Weet je, wat ik namelijk altijd probeer is... Ik probeer niet een geschiedenis van de Samaritaanse vrouw in deze tijd te plaatsen. Wat ik altijd probeer is dat ik aan die put kom te zitten. Dat ik in die situatie kom. En dan is het zo dat er ook in ons leven kan er enorm surrogaat zijn. In ons leven kan er enorme rusteloosheid zijn. In ons leven kan zijn wat in Jeremia 2 vers 13 staat. Want mijn volk heeft een dubbel kwaad gedaan. Mij, de bron van levend water, hebben ze verlaten om zich bakken uit te hakken. Lekkende bakken die geen water kunnen houden. En wie die, er kunnen ook in uw leven echt afbrekende en patronen zijn ongezonde afhankelijkheid. Ongezonde afhankelijkheid om te bouwen op materiële zaken. Om te bouwen op positie. Om te bouwen op succes. Misschien een ongezonde carrière-drang. Weet je, we hebben Christus niet losgelaten. Dat zullen we nooit doen. Maar op een of andere manier is zij van de troon gestoten. En is er iets anders naast Jezus op die troon? Op het moment dat hij een schuilplaats is, op het moment dat we in de moeilijkheden zijn, dan vluchten we naar hem. Maar als je kijkt naar Lea en naar die Samaritaanse vrouw, was het zo dat er iets in hun leven gewoon speelde waar ze de hoop op gezet hadden. En Widi, ik wil u graag echt uitnodigen vanmorgen om dat te onderzoeken. Om te onderzoeken of er iets is, als u kijkt naar deze geschiedenis van deze Samaritaanse vrouw, of er iets is, zoals als we kijken naar Lea, of er iets is, of er een ballast in uw leven is. En nu is het van deze morgen, dat kan een wending zijn. Dat kan echt een wending in uw leven geven. Niet dat hij de deur uitgaat en het is anders. Maar het is wel een ander proces wat zich gaat afspelen. En ik wil echt u gelegenheid geven in de rust om daarover na te denken. Weet je, het mooie is, ik heb nu veel tijd om te bidden en veel tijd om na te denken. En veel tijd om bij Christus te zitten. En ook in die tijd dat we de vaste en gebedstijd hadden, toen werd ik daarbij bepaald dat de Heilige Geest tegen mij zei, Miel, onderzoek je op je afgoden. Ik schrok ervan. Onderzoek je op je afgoden. Ik ben daar 3 dagen mee bezig geweest. om te kijken, Heer, is het Jezus en nog iets? En dat nog iets, dat is zo belangrijk dat ik me daaraan vastklamp. Of is het Jezus? En ik wil hier echt, luister even naar een lied. Maar ik weet dat ik iets heel simpels heb meegenomen. En ik snap het ook dat het heel simpel is. Maar het kan toch een enorme wending in je leven geven. Dat u als u zo dadelijk in dat lied, en dan sluiten we af met gebed. En dan wil ik u vragen om, voor degene die waar u van ervaart. Nou, God spreekt echt tot mijn hart. Ik kan hier niet zomaar weggaan. Dan wil ik u vragen, dan kunt u een blaadje hier aftrekken. Ik heb je penazes. Dan schrijft u daar iets op. En het is iets heel simpel. Een geel blaadje en een punaise. En dan schrijf je wat op. En dan ga je naar het kruis en dat kun je daar opprikken. Maar dat kan een wending zijn in je leven. Dat u de schaamte, aan de schaamte voorbij gaat. En dat u tot God zegt, Heer, u kent mij. En ik laat nu mijn kruik staan. En ik wil op u bouwen. Ik wil van dat levende water drinken. En ik wil u laten zien, ik prik het aan het kruis. En dan komt er een andere manier van denken. Dat we hervormd worden in het denken. In de vernieuwing van ons denken. En daarvoor wil ik echt bidden. Ik wil zo bidden en dan luisteren we naar dat lied. En dan sluit ik de dienst af. En diegenen die dan, zeg maar, verder genieten. Die kunnen de zaal rustig verlaten. En dan kunnen die koffie gaan drinken. Aan de linkerkant is zeg maar een zaal waar we koffie drinken. En voor die anderen die zeggen, ik wil hier blijven zitten. En je hoeft niet een briefje te pakken. Het gaat echt om God zelf en een ontmoeting met hem. Je hoeft niet naar voren te komen. Maar ik weet voor mezelf, voor mij zijn symbolen heel erg belangrijk. Ik wil iets doen. Ik kreeg soms een kruis op en daar kniel ik voor in de bos. En dan zeg ik, Heer, ik wil me voor u verontmoedigen. En de momenten dat ik dat gedaan heb, kan ik me herinneren. En is er ook iets gebeurd? Laten we zo even stil zijn. Dan luisteren we naar dat lied en dan zal ik de zegen zo uitspreken. En dan zullen we de dienst beëindigen. En kunt u of blijven zitten of u gaat koffie drinken. Vader, we willen u zo ontzettend danken voor uw Heilige Geest. En dat u zo spreekt tot onze harten. En Heer, ik hunker steeds als ik in de gemeente ben. Om in die ontmoeting met u. Met de levende. En dat ik u vraag stel. Heer, geef mij van dit levende water. Ik heb dorst. En alleen dit water kan mijn ziel stillen. En hoe meer ik drink, Heer, hoe dorstiger ik word. En ik wil zo bidden dat u die innerlijke leegte en die schaamte die er kan zijn. En de afgoden die er in ons hart zijn. Dat we vertrouwen op carrière, op positie, op geld, op relaties. Dat u dit openbaart. En dat we momenten kennen om dat bij u neer te leggen. Dit bidden we zo in Jezus' heilige naam. Amen.